Ja, we lezen eerst uit Leviticus 23, dan vanaf vers 9. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen van Israël en zeg tot hen: als ge in het land zult gekomen zijn, het welk u geven zal, gij mijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Dus andere dagen na de Sabbat zal de priester die bewegen. En ge zult ook op dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer voor de Heere. En zijn twee spijsoffers, twee tiende meelbloem met olie gemengd, twee ten vuuroffer den Heere tot een lieflijke reuk, en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een heer. En ge zult geen brood, nog geroost koren, nog groene aren eten, tot op diezelfde dag, dat ge de offeranden van uw God zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Over dit schriftgedeelte zal het in het bijzonder gaan vanavond. In aansluiting hierop wilde ik ook een klein stukje uit Exodus 34 lezen, voordat we aan de studie beginnen. Exodus 34... vanaf vers 19. Al wat de baarmoeder opent, is mijn. Ja? Al uw vee dat mannelijk zal geboren worden, opende de baarmoeder van het grote en het kleine vee. Doch de ezel die de baarmoeder opent, zult ge met een stuk klein vee lossen. Maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem de nek breken. Al de eerstgeborenen van uw zonen zult gelossen. Men zal voor mijn aangezicht niet leeg verschijnen. 6 dagen zult ge arbeiden, maar op de 7e dag zult ge rusten, en in de ploegtijd en in de oogst zult ge rusten. Het feest der weken zult ge ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst, en het feest der inzameling als het jaar om is. Al wat mannelijk is onder u, zal 3 maal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heeren, God van Israël. Wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven, en uw landpalen wijnen zal, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij heen en opgaan zult om te verschijnen voor het aangezicht des Heeren, uw Gods, 3 maal in het jaar. Ge zult het bloed van mijn slachtoffer niet offeren met gedezen brood. Het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot de morgen. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land zult ge in het huis des Heeren, uw Gods, brengen. En ge zult het bokje en de melk, zijn moeder, niet koken. En de reden waarom ik ook dit stuk er even bij nam, is omdat hier heel duidelijk naar voren komt het verband tussen de eerstgeborenen, ja, al wat de baarmoeder opent, dus dat is iets wat geboren wordt, eerstgeboren, maar ook dat laatste vers wat we lazen, de eerstelingen van de vruchten. En die twee die hebben heel veel met elkaar te maken. Dus aan de ene kant de eerstelingen van de vruchten van het land, en ook, ik zal maar zeggen, de eerstelingen die geboren worden van zowel mens als dier. Ja, die worden aan de Heere gewijd. Laten we eerst nog eventjes teruggrijpen op wat geweest is en kijken of we het een beetje in het verband met elkaar kunnen krijgen. We zijn begonnen aan de voorjaarsfeesten. De feesten die we nu bespreken, dat zijn de feesten die plaatsvinden in de maand Nisan, de eerste maand van het kerkelijk jaar in Israël. De 14e daarvan, daar was het. Het paasfeest. Ja. Vervolgens kwam matzoot, ongezuurde broden, vorige keer uitgebreid bestilgestaan. We zagen bij Pesach, of het Pasen, dat het voornamelijk ging over het lam dat geslacht werd. Het lam tot verlossing. Het lam dat de zonde de wereld wegneemt, dat was het grote zinnenbeeld ervan. De ongezuurde broden, ik hoop dat u daarvan bij is gebleven. Die zuurdesem, die opzwelt. En dat is als het ware de basis van de zonde, de hoogmoed. En dan hebben we gezien van, dat de Heer Jezus Christus, die was zonder zonde. In tegenstelling dat de mens die alsmaar groot wil worden en hoog wil zijn, Is God afgedaald naar deze wereld? Hij heeft zichzelf vernederd. Dat zagen we allemaal in de ongezuurde broden. En dan vandaag Yom HaBikurim. Zo wordt het genoemd. En dan een volgende keer, het feest wat er heel veel mee te maken heeft, dat is het wekenfeest. Nou, ik zal met name de link naar Pesach vandaag proberen te leggen. En ik hoop dat dat duidelijk gaat worden. Nou, dit hebben we net gelezen. Dus de Leviticus 23. Het ging dus over de eerstelingen. Ja, in de... Ja, veel van de literatuur, ook onder de Joden, wordt het feest waar we het nu over gaan hebben, Yom HaBikurim genoemd. Nou, Bikur, ja, dat is een eersteling, een eerste vrucht. En dan betekent dan Yom, is dag, HaBikurim, ja, de dag van de eerste vruchten. Het is op zich wat merkwaardig dat die naam voor eerstelingen, het feest wat we nu gaan bespreken, helemaal niet voorkomt als zodanig. Je vindt wel in Numeri 28, vers 26. Maar dat is daar heel duidelijk het feest van de eerstelingen van Pinksteren. Ja, dus 50 dagen later. Dus we hebben Yom HaBikurim, dat voor zover ik heb kunnen vinden, niet zo in de Bijbel wordt genoemd. Het gaat wel over eerstelingen, het feest wat we bespreken, maar wordt niet letterlijk de Yom HaBikurim genoemd. Die benaming die lijkt voorbehouden aan het wekenfeest of Shavuot. Er zijn overigens ook veel mensen, veel verklaarders, die niet zozeer met de zeven feesten van Israël rekenen. Ik maak iedere keer die indeling in zeven feesten. Maar die Pasen, ongezuurde broden en de eerstelingen tot één feest maken. Ja, dus is één gebeurtenis. Er blijft er nog vijf feesten in het hele jaar over. Is op zich wel heel wat voor te zeggen. Ja, want die drie eerste feesten, Pasen, ongezuurde broden en eerstelingen, ja, die zijn zo nauw aan elkaar verbonden. Ze volgen elkaar ook direct op. Het vindt allemaal in de paasweek plaats. Dus je kunt het inderdaad als één feest zien. Die hele week hoort ook tot één van de drie grote feesten in Israël, waarop men naar Jeruzalem moest gaan om de offeranders te brengen. Het woord wat voornamelijk gebruikt wordt voor het feest van de eersteling is het woord reshit. Reshit, en dat betekent letterlijk begin. En een heleboel dingen die daarvan zijn afgeleid. Rosh bijvoorbeeld is hoofd. Ja, het begin van het lichaam zou je kunnen zeggen, de top van het lichaam. Bijvoorbeeld in Genesis 49:3 zien we dan ook weer heel duidelijk het verband met de eerstgeborene. Waar het gaat over de geboorte van Ruben. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht en het begin mijner macht. Dus hier zegt Israël of Jacob. Die zegt tot Ruben, je bent mijn eerstgeboren. Want jij was ook zijn eerste zoon. En dan zegt hij, mijn kracht en het begin mijn macht. Nou, dat woordje begin, dat is dat woordje reshit. Wat staat voor eersteling, de eerste. We hebben net ook gelezen in Exodus 34, vers 26. De eerstelingen van de eerste vruchten. Ik geloof dat de NBG-vertaling iets zegt van het belangrijkste van de eersteling of iets dergelijks. Maar ook daar staat dus dat eerste woord, het begin van de eerstelingen, dus het woord reshit. En iets dergelijks vind je in Exodus 23, vers 19. Nou, wat hield dat feest allemaal in? Nou, dan moeten we even teruggaan naar Leviticus 23. Ten eerste vallen ons de woorden op, ja, als je in het land gekomen zijt. En dat gold in elk geval niet voor Pasen. Ja, het Pasen, dat kon al direct zelfs in Egypte al gevierd worden. Sterker nog, Pasen was het enige feest dat al gevierd werd, ja, voordat de uittocht een feit werd. Ze moesten Pasen, het allereerste Pasen moesten ze zelfs vieren in Egypte. We zagen dat ook een feest was van inhopen. Ze moesten dat in het geloof, moesten de Israëlieten dat feest vieren. Nee, hier staat als je in het land gekomen zijt. En dan ook zijn oogst zult inoogsten. En dan zult gij een garf der eerstelingen. Het woord wat er staat is omer, reshit. Het is de eerste, de omer, dat is dan een garf, dat is een bepaalde inhoudsmaat. Van de eerstelingen van uw oogst, die moest naar de priester gebracht worden. En wat deed hij dan met die garf, een bundel van die gerst? Die moest hij dan bewegen voor het aangezicht van de Heere. En wanneer moest dat gebeuren? Dat moest gebeuren daags na de Sabbat. En dan moest de priester die bewegen. Na de Sabbat in die Paasweek. Daar zullen we het straks ook nog even over hebben. Er moest ook meer bij geofferd worden. Namelijk een volkomen eenjarig lam ten brandoffer. Nou, dat brandoffer, dat is niet iets waar we nu uitgebreid op in kunnen gaan. Maar Leviticus, het eerste deel van Leviticus, maakt onderscheid tussen allerlei soorten van offers. Het eerste offer wat er wordt genoemd, dat is het brandoffer. Het woord zelf al, brandoffer, dat heeft iets in zich van omhoog gaan. In het Hebreeuws. Brandoffer is ook het enige offer dat volkomen in al zijn delen verteerd moest worden. Met andere woorden, een brandoffer, dat is een offer in de eerste plaats geheel en al voor God. Zoals de Heer Jezus Christus in zijn eerste plaats zijn leven geheel en al voor zijn vader leefde. Hij deed zijn werken in de eerste plaats. Dus dat is eigenlijk al afgebeeld in het brandoffer. Verder moest daarbij een spijsoffer ten vuuroffer. Nou, een spijsoffer, dat ziet meer. Dat is het tweede offer wat gebracht wordt in Leviticus. Leviticus 2. Dat ziet meer op de menselijke relatie. Dus dat wat de Heer deed, deed hij ook voor ons. Hij deelt in zijn werk voor ons. Dat is alles de Heer tot een liefelijke reuk. Ja, niet alle offeranders worden omschreven als een liefelijke reuk. Ja? Dus als iets liefelijks in de neusgaten van God. Maar deze wel. En dan moest er nog een drankoffer van wijn bij. Dat is dan het vierde deel van een hin. Iets van 1,5 liter, heb ik me laten vertellen. Ja, 1 tot 1,5 liter is een vierde deel van een hin. Nou, die eerstelingen, over de, ja, wat het nou betekent, het beeld voor ons. Dan laat net als Pasen de Bijbel ons helemaal niet over in het onzekere. Paulus die omschrijft de Heer Jezus Christus als een eersteling. En dat doet hij ook weer, net als we al eerder hebben gezien in 1 Korinthe 15. Ik zal die vier versen voorlezen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door de mens is, zo is ook de opstanding der doden door de mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Ja, dat hoofdstuk 1 Korinthe 15, dat schreef Paulus niet zomaar. Er speelde nogal wat in die gemeente aan de Korintiërs. En een van de dingen die speelde, dat was bepaalde groepen die de opstanding ontkenden. Nou, Paulus die gaat daar heel uitgebreid op in. Ten eerste zegt hij van ja, als er dan geen opstanding is, ja, waar geloof je dan nog voor? Ja, van als je nou alleen maar in Christus Jezus hoopt voor dit leven en niet meer voor dat opstandingsleven, dan is je geloof eigenlijk gewoon totaal nutteloos. Helemaal niets. En vervolgens gaat hij in het tweede deel van dat hoofdstuk, gaat hij dan ook over het hoe van de opstanding, de vorm van de opstanding. Ja, en de heerlijkheid die ermee gepaard gaat. Nou, dit staat ongeveer aan het laatste stukje van het eerste deel van 1 Korinthe 15. En dan haalt hij dus de schrift aan. Ja, Paulus die verdedigde heel veel van zijn stellingen vanuit de schriften van het Oude Testament. En hij haalde teksten aan, hij haalde gedeeltes aan. Nou, en hier haalt hij het gedeelte aan wat we zojuist hebben gelezen uit Leviticus 23. Hij zegt, de Heer Jezus is de eersteling. En hij brengt dat dus heel duidelijk in verband met de opstanding. Zoals hij Pesach in 1 Korinthe 5 heel duidelijk in verband bracht met het lam dat geslacht werd. Hij zegt, ook ons Pascha is geslacht. En dus, dan konden we zien, ja, dus ook wij zijn bevrijd uit dat, ik zal maar zeggen, geestelijke Egypte. Dan hier spreekt hij dan over de eersteling. En die brengt hij heel duidelijk in verband met de opstanding. Dus de eersteling is een beeld voor ons van de opstanding. En daar valt heel wat uit te leren. En daar hoop ik dat ik dan vanavond duidelijke dingen over te mogen zeggen. Eersteling, we hebben al gezien het woord reshit, het begin. Daar hebben we het zo meteen ook nog uitgebreid over. Alleen dat woord Yom HaBikurim, je weet het, die dag van de eerstelingen. Dat woord Bikur, Bikurim is dan het meervoud, dat is het woord eersteling. En die hebben allebei, en het volgende woord, Begor, dat was eerstgeborene, waar we bij Pasen zo heel erg uitgebreid stilgestaan. Ja, die komen allebei van hetzelfde werkwoord, van dezelfde stam. Als je in het Hebreeuws, als u daar een klein beetje mee bekend bent, als je daar de puntjes en de streepjes weghaalt, dan hou je precies diezelfde letters over. De betekof en de resh, begor of bekoer. En door de puntjes in te plaatsen en onder te zetten en streepjes erbij te zetten, konden de Hebreeën die konden dan het woord een andere klank geven. Nou, bekoer en begor, ze hebben dus allebei dezelfde lettertekens en zijn dus ook heel erg aan elkaar verwant. Afgeleid van het werkwoord bagar, ja, en dat betekent dan zoiets als eerste voortgebracht worden of als eerste geboren worden. En dat is dan het bagar. Maar dat zien we dus zowel bij bekoer, eersteling, en wat dan heel vaak ziet op de vruchten van het veld, en begor, wat dan meer ziet op de geboorte. Zoals we zojuist ook hebben gelezen. Nou, dit is een klein stukje herhaling van Pesach. We hebben gezien dat de eerstgeborene van de Heere zelf, die was in Egypte. De Heere God noemt zijn eigen volk, Israël, noemt hij zijn eerstgeborene. Ja, dan zult ge tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Ja, dus dat volk wat in Egypte leefde, zijn eerstgeborene. En de Heere die eist gewoon van Farao, laat mijn zoon gaan, laat mijn eerstgeborene gaan. Nou, we weten wat er gebeurde, dat deed Farao niet. Toen kwamen er een heleboel plagen over Egypteland om Egypte te dwingen om het volk te laten gaan. En de laatste, dat was de dood van de eerstgeborene. We zagen, God eist als het ware van Egypte zijn eerstgeborene in ruil voor zijn eerstgeborene, Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij me dienen. Maar ik heb geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, zal ik doden. Omdat je mijn zoon niet laat gaan, eigenlijk mijn zoon wil doden, dwang, als slaaf wil houden, dan ga ik nu uw eerstgeborene doden, zegt Exodus 4, vers 23. Dan kwam het paasfeest. Ja, dus het lam, dat moest worden geslacht. Achter dat lam, achter het bloed van dat lam, dan zou de eerstgeborene in Israël, die zou veilig zijn. Op die manier stierf het lam, maar de eerstgeborene kon blijven leven. En toen hebben we gezien, die type, dat sluit zo in elkaar. De dood van dat lam was als het ware de dood van de eerstgeborene. Het lam stierf, de eerstgeborene bleef leven. Maar je kunt zeggen, de dood van het lam was als het ware de dood van die eerstgeborene. Want alle eerstgeborenen in Egypte zouden sterven. Nou, dat gebeurde niet voor diegene die een lammetje slachtte. Dus de dood van het lam kwam in de plaats van de dood van de eerstgeborene. Maar als het ware door het geloof, door de besprenkeling van het bloed, werd de dood van dat lam, werd als het ware de dood van die eerstgeborene. En dat was Pasen. En dat zag dan allemaal op Christus. En toen zijn we naar de ongezuurde broden gegaan. Dus een beeld van Christus zonder zonde. En nu zijn we dan direct de dag na de Sabbat, in die paasweek, wordt dan Yom HaBikurim gevierd. En zoals we net uit 1 Korinthe 15 zeggen, dat zie je dus op die opstanding. Ja, dus de Bikur, de eersteling en de begoor, die zo nauw aan elkaar hoorden. De begoor, eerstgeborene, en de bekoer, ja, die eersteling. Die helemaal bij elkaar horen. Dan zien we als het ware de eerstgeborene van in Israël weer tot leven komen. En wanneer gebeurt dat? Ja, dan zien we straks als ze in het land gekomen zijn. Want daar konden ze pas voor het eerst dat vieren. Nou, die eerstgeborenen en opstanding, dat zien we in nog een aantal andere schriftgedeeltes terug. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1, vers 5 en 6. En ook het feit dat Christus de zoon is. En de eerstgeboren zoon van God. In dat eerste hoofdstuk vergelijkt Paulus het werk van de Heer Jezus Christus met dat van de engelen. En dan zegt hij van ja, het werk van Christus is veel hoger dan dat van de engelen. En dan lezen we in vers 5. Want tot wie van de engelen heeft u ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Nou, hier zie je dus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, dat is een tekst, die wordt nogal eens een keer aangehaald door Paulus. Twee keer in deze brief en ook een keer in Handelingen 13. Waarin Paulus heel duidelijk zegt, het gaat hier over de opstanding. Je vindt hem in Psalm 2. In Psalm 2 zegt de Heer, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of voortgebracht. En dat ziet je altijd op de opstanding. De opstanding van Christus Jezus. Nou, laten we Handelingen 13 er even bij pakken. Dan ziet u dat inderdaad wat duidelijker. Paulus zijn preek in Antiochië. Vers 32 en 33. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, dus als hij Jezus heeft opgewekt. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Je ziet dus diezelfde aanhaling van de tekst en dat staat heel duidelijk in het kader van de opstanding. Dus ook hier in Hebreeën 1 vers 5 zegt Paulus, die eerstgeborene, die is opgestaan uit de doden. Een ander, dus dat eerstgeborene, eersteling in relatie tot de opstanding. Iets anders wat wel veelzeggend is, de dag na de Sabbat moest dit gevierd worden. En we weten, de Sabbat, dat is de zevende dag. Dat is die rustdag, na een week van werken. En dan de dag na de Sabbat markeert als het ware een nieuw begin. Dat is ook wat we vinden in de eersteling. Ik wou nu even stil gaan staan bij dat woord reshit. Ja, dat begin of eersteling. Ook weer als u een heel klein beetje als wat aan Hebreeuws heeft gedaan. Dan herkent u ze ongetwijfeld als het eerste woord wat je in de Bijbel terugvindt. Ja, bereshit. In het begin. Daar staat dit woord. Ja, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, dus die reshit, dus is ook weer die eersteling. Ja, dus het ziet echt op iets wat het allereerste is. Ja, dat is een begrip om even vast te houden. Ja, dus Christus is de allereerste eersteling. Er volgen er meer, dat zien we straks met Pinksteren. Ja, dan zijn er ook andere eerstelingen, degene die van hem zijn. Maar hij is echt de eerste. Ja, dus in de beginnen vat ik nu even op als een verwijzing naar Christus Jezus. Ongetwijfeld het zal ook wel een tijdsmoment zijn in onze in de tijd. Ja, het begin wanneer de hemel en de aarde geschapen is. Maar zelf denk ik dat die woorden, die machtige woorden van Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, ja, een veel ruimere, een veel rijkere betekenis hebben. Ja, de hemel en de aarde in hem geschapen. Zoals we ook in andere Bijbelteksten zullen zien. In de Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk begint de Bijbel al met de naam van Christus. Want hij is het begin, de reshit. Bijvoorbeeld in Openbaring 1, vers 8. Ja, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Natuurlijk hebben we het nu hier over het Grieks, want je hebt het in het Nieuwe Testament, maar hetzelfde woord, begin, Het zou vertaald worden in het Hebreeuws met reshit. En het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Je wordt zelfs begin, of de Heer Jezus wordt hier genoemd het begin van de schepping Gods. Dat is een hele duidelijke heenwijzing naar Genesis 1 vers 1. Hij is het begin van de schepping Gods. Trouwens nog iets moois, ja, dat woordje amen, helaas de Griekse teksten die verschillen hier en daar nog wel een beetje. Maar in de meeste handschriften, of al van de meeste teksten die tegenwoordig gebruikt worden, volgens mij doet de NBG het nu weer net niet, maar in, bijvoorbeeld in de Statenvertaling, maar ook in de NIV, Engelse vertaling, bijvoorbeeld in de King James en vele andere, dan is het laatste woordje wat aangehaald wordt, of vertaald wordt in de Bijbel, dat is het woordje amen. Ja, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Niet alle Bijbels hebben dit, omdat ja, de teksten hier en daar wat onduidelijk zijn. Maar stel, ik ga ervan uit dat het er wel in hoort. Ja, dan heb je het allereerste woord in de Bijbel, is het begin. In de beginnen. En het allerlaatste woord in de Bijbel is de amen. En allebei, zo zie je hier in Openbaring 3 vers 14... zijn allebei namen van Christus. De hele Bijbel, van begin tot het eind, het gaat allemaal over hem. Het begint met zijn naam en het eindigt met zijn naam. Het begin en het einde. De amen, de getrouwe en de waarachtige, het begin, de schepping Gods. En ook in Openbaring 22 vers 13, ja, het begin en het einde. Ja, hij is de reshit, de eersteling, het begin van alles. Dat er ook een heel nauw verband ligt bij eerstgeborenen en bij de opstanding. Dat vinden we in dat toch wel hele bijzondere schriftgedeelte, Colossense 1. Ja, dus aan de ene kant de reshit, het begin. Hij is het begin van de schepping Gods. Maar dat heeft ook alles met opstanding te maken. Dus Colossense 1, vanaf vers 14... Dat is een bijbelgedeelte waar je, ik denk, wel een hele week met elkaar over na kan gaan denken. Dat gaan we natuurlijk nu niet doen. Maar ik wilde wel wat uitvoeriger bij stilstaan. Dan gaat het over de Zoon zijn de liefde, vers 13. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Die het beeld is van de onzienlijke God. De eerstgeborene. Alle creaturen, zoals het in mijn vertaling staat, maar er staat gewoon van de hele schepping. Want door hem, dat door hem is helaas ook weer fout. Het woordje in is hier zo ontzettend belangrijk in deze schriftplaats. Het zijn, want in hem zijn alle dingen geschapen. Ja, in het begin schiep God de hemel en de aarde. In hem heeft God alle dingen geschapen. En dat woordje in staat er ook werkelijk in de tekst. Als u de NBG heeft, die doet het veel beter. Die zegt hier, in hem, de Statenvertaling maakt hier van door hem zijn alle dingen geschapen. Is ook wel waar, alleen het staat een eindje verderop in de tekst. Ja, in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem, daar is het wel goed, of vanwege hem kun je ook zeggen, en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen. En dat moet het weer zijn, in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Ja, dus dat woordje gemeente slaat hier op het lichaam van Christus. Hij, daar hebben we het woordje weer, die het begin is. Ja, de eersteling, hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden. Dus hij is niet alleen het begin van de schepping Gods, maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dan ziet u hoe ontzettend de nadruk iedere keer waarop dat eerste wordt gelegd. Ja, het begin van de schepping, hij is de eerstgeborene uit de doden. En is ook opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat hem al de volheid wonen zou. En dat hij, door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Nou, als je die verse een klein beetje in structuur zou gaan zetten, dan zie je dat eerste gedeelte. Er wordt de Heere genoemd het beeld van de onzienlijke God. En dat correspondeert dan met het begin in het tweede gedeelte van de tekst. En dan bij het tweede gedeelte, dus bij van dat hele stuk, dan wordt hij genoemd de eerstgeborene, alle creaturen, van de hele schepping. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Dat correspondeert exact met de eerstgeborene uit de doden. Met de reden, ja, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dan vervolgt de reden, want, ja, dus na het eerste gedeelte vind je want, en dat was dan de tekst. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. En dat moest het zijn dus, want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. En in vers 19, ook daar, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Het is opmerkelijk, dat woordje in hem. In hem al de volheid wonen. De schepping in hem. De schepping van de hemel en de aarde. Ja, dus dat begin, die eersteling. Ja, de opstanding uit de doden. Het heeft ook alles te maken met met de opstanding en de schepping. Dus ik probeer te laten zien de relatie die er is tussen Christus Jezus. Het begin van de schepping Gods. En de opstanding uit de doden. En dat is als het ware een hele nieuwe schepping. Zullen we het zo meteen over hebben. En dat alles. Ja, in hem. Ja, want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen in hem. In vers 17. En hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk de gemeente. Hij die begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen. Ja, dus nu niet allen in hem, maar nee, het meest wonderlijk is nog, hij in allen de eerste zou zijn. Want het is vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En die volheid, is ook weer zo'n bijzonder woord. Die volheid, dat is de gemeente. De gemeente van Christus Jezus, de gemeente wat zijn lichaam is. En in de Efezebrief, het laatste gedeelte van de Efezebrief, waarin Paulus spreekt over de kracht van de opstanding. De opstanding. De kracht waarmee Christus Jezus uit de dood is opgewekt. Vers 20. Ja, daar bidt hij voor de gelovigen. In vers 19. Wat de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijn en macht. Ja, dus geloof naar de werking van de sterkte zijn en macht. Die hij gewrocht, of ja, dus gewerkt heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ja, dus die kracht die in de opstanding van Christus werkte. Die werkt ook in hen die geloven. Althans, daar bidt Paulus voor. En dan, dat zie je dan ook in. Daar gaat hij verder in hoofdstuk 2. Maar dan gaat hij vervolgens verder over de volheid. Ver boven alle overheid en macht en kracht, vers 21, en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. En dat, wat is dan die gemeente? Nou, wat zijn lichaam is. En de vervulling, of de volheid staat er eigenlijk. Datzelfde woord als wat we net tegenkwamen. De vervulling desgenen die alles in allen vervult. Dus de Christus Jezus, in hem alle dingen geschapen, hoe onbevattelijk dat misschien al voor ons is. Maar ook hij, de eerstgeborene, als het ware van een hele nieuwe schepping, in hem. Waarbij hij is. Waarbij zelfs de gemeente wordt genoemd de volheid. Christus is ook het begin van een nieuwe schepping. Dat zie je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5, vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, dus ook weer denk aan het woordje in Christus Jezus, die is een nieuw schepsel. Of gewoon, zoals er staat, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet het alles nieuw geworden. En het lijkt er wel op dat, alsof Paulus wil zeggen. Als je in Christus bent, dan heb je al deel, dat is niet iets voor de toekomst, nee, dan heb je al deel aan die nieuwe schepping die nog komen zal. Ja, zoals hij alle dingen in hem geschapen heeft, dus de oude schepping, zoals ook in de opstanding van Christus uit de doden, dan heb je als het ware in hem al deel aan die toekomst die komen gaat. Weliswaar door het geloof, hè, dus we zien de dingen nog niet, maar je mag door het geloof je toe-eigenen, in hem al deel te hebben aan die nieuwe schepping. In Galaten 6, ook, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel of een nieuwe schepping, dus daar staat. Ja, dus Christus Jezus, de eersteling, hij is het begin van de schepping, hij is het eerstgeboren uit de doden, het begin van de opstanding, het begin van de nieuwe schepping. Nou, we weten wat er met die oude schepping is gebeurd. Dat is eigenlijk compleet verwoest door de zonde van de mens. Soms vraag ik me wel eens af, ja, hoe kunnen we nou weten dat dat niet weer zal gebeuren? Want we hebben ook weer een nieuwe schepping. Waarom zou die nieuwe schepping nu niet verwoest kunnen worden? En daar mogen we zeker van zijn dat het niet zo is. Nou, ja, daartussenin, tussen die oude schepping en die nieuwe schepping, ja, daar staat het kruis. Het kruis van Christus, die nieuwe schepping, die is helemaal gebaseerd op het Lam van God. En op de eersteling, de opstanding uit de doden van Christus Jezus. En daar kan geen duivel bij komen. En daar kunnen wij met al onze hoogmoed ook niet bij komen. Ja, daar zullen we voor moeten buigen, voor zijn werk. En dat is een nieuwe schepping, die helemaal nooit aangetast zal kunnen worden door de zonde. Waarom? Omdat die zonde is betaald door hem. En dat is denk ik een rijk vooruitzicht. En ja, wat willen we anders? Wat willen we meer dan deel te mogen hebben aan die nieuwe schepping? Nu nog door het geloof en straks in alle werkelijkheid. Het beweegoffer. Dus het volgende onderdeel. Ja, dus die eersteling die moest als een beweegoffer aan de Heer worden gegeven. Dat zien we ook bij het Pinksterfeest, de Shavuot. En ik stel me zo voor dat die priester dan zo voor het aangezicht des Heren, voor de tabernakel en voor de tempel, als het ware voor het altaar, die dat offer zo moest bewegen. Ik denk dat het een toepassing is van de opstanding van de Heren in ons eigen hart en leven. Er moet ook iets mee gedaan worden. Met die opstanding. We kunnen het feit van de opstanding wel toestemmen en zeggen van nou ja, het zal wel zo zijn. Ja, zoals Paulus net in die brief aan de Efeziërs bad. Hij bad voor de gelovigen dat we die kracht zouden mogen kennen. Niet alleen kennen, maar ook meer en meer ervan doordrongen mogen worden. Dat het die kracht is die in ons werkt, die geloven. En ik denk dat er nog iets mee in verband staat. Is dat gedeelte in Johannes 20. Wat toch altijd een wat merkwaardig schriftgedeelte is. Vind ik, daar zien we dan Maria, die de Heere vindt na zijn opstanding. Dus Johannes 20 vers 17. En laten we beginnen bij vers 11. Ja, Maria Magdalena. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En ze huilde. En als ze dan huilde, bukte zij in het graf. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten. Ja, en ze huilde natuurlijk omdat ze zijn dode lichaam hadden weggenomen. Althans in haar beleving. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zei tot haar, vrouw, wat weent ge? En ze zei tot hem, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? En zij menende dat het de hovenier was, zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar ge hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. En zij zich omkerende, zei tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester. Wat een verwondering moeten we wel niet in het hart van haar zijn opgekomen als ze dan hem herkent die ze zo lief had. En Jezus zei tot haar, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broederen en zeg hun, ik varen op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Ik denk dat dit, dat de Heer Jezus hier verwijst, het feit dat het beweegoffer nog niet was gebracht. Ja, het ziet overduidelijk hier op zijn opstanding. Dus dit moment, hij is opgestaan uit de doden. Alleen dan komt Maria en ze wil hem als het ware aangrijpen. Dat is logisch, iemand van wie je houdt, je wil omhelzen, je wil hem aanraken. En dan staat ze en dan zegt de Heer Jezus, zegt nee, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Zeg, ga naar mijn broeders toe en vertel ze van dat ik opvaren tot mijn God en tot uw God, mijn vader en uw vader. Of andersom, sorry. Kennelijk was in de tempel op dat moment het beweegoffer nog niet gebracht. Ja, dus het zinnenbeeld, het type zelf was nog niet vervuld. En de Heer zegt, pas dan, als ik dan ben opgestanden, kun je me aanraken. Is een idee wat ik bij deze tekst heb. Want als hij zegt van dat ik opvaren naar mijn vader, ik denk niet dat het hier naar de hemelvaart, op de hemelvaart ziet. Want daarna zien we ook nog dat bijvoorbeeld een Thomas, ja, gewoon hem aan mocht raken. Ja, en hij moedigt Thomas zelfs aan, van steek je handen maar in mijn wonden. Voel maar dat ik het echt ben. Dus ik denk dat de Heer Jezus hier zegt van, ja, het beweegoffer in de tempel is nog niet gebracht. En als zodanig, ja, mag je me nu nog niet aanraken. Het is aanvechtbaar, maar ik denk dat het met elkaar te maken heeft. Daags na de Sabbat. Nou, er zijn twee visies op, want de eerste bijvoorbeeld, dat is verder niet zo belangrijk hoor. De orthodoxe Joden bijvoorbeeld, die zeggen van ja, de Nisan de 15e, ja, dus op 14e wordt het paaslam geslacht en de 15e, dat is dan een Sabbat. Dus de eerste dag van de feestweek van de ongezuurde broden. En dan zeggen zij daags na de Sabbat, dat is dus direct na de 15e, ofwel op de 16e van Nisan. Ja, dat is, dan moet dat beweegoffer worden gebracht. Ja, dan moet de eersteling worden gebracht. Terwijl Messias beleidende Joden zeggen van het is gewoon de eerste dag na de reguliere Sabbat in die week. Ja, ergens in die 7 dagen valt natuurlijk een Sabbat. En dan de eerste dag daarna, ja, dat is dan de dag van de opstanding. Nou, het kan best zijn dat bijvoorbeeld dat die 2 dagen toevallig samenvielen in de tijd wanneer de Heer Jezus opstond uit de doden. In elk geval, ik denk dat het, ja, vrij duidelijk is dat de Heer is opgestaan op de eerste dag van de week. En dan moet dat inderdaad na de reguliere Sabbat hebben plaatsgevonden. In elk geval, nou, ik wil even doorgeven, er worden ze op verschillende manieren naartoe gekeken. Sommigen, ja, vooral orthodoxe Joden, zeggen van de 16e Nisan, dat is de dag na de Sabbat. En dan moet dat beweegoffer worden gebracht. Terwijl juist veel christenen zeggen van het is gewoon na de normale Sabbat in die paasweek. Wanneer gij in het land gekomen zult zijn, daar heb ik net eventjes naar verwezen, dan kon dit voor het eerst gebracht worden, dit eerstelingenoffer. En toen ik het las, een aantal weken geleden ook bij de voorbereiding van dit, in Jozua 5, daar zien we dat het volk voor het eerst het land is binnengetrokken en de Jordaan is overgetrokken. Laat het maar even opzoeken, Jozua 5. Er zijn allerlei toch wel bijzondere verwijzingen, juist ook naar dit feest van de eerstelingen. Jozua 5. Even kijken, wat is goed om te beginnen op de plaats waar het tijdsaanduiding geeft. Vanaf vers 11. Oh ja, oké. Okay. Ja, hier werd ook de tiende van Nisan. Nou, laat me even vanaf vers 2 begonnen. Te diertijd sprak de Heer tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen van Israël ten tweede male. Nee, sorry, ik moet nog verder terug. Hoofdstuk 4, vers 19. Daar zien we het volk het land binnentrekken. Ja, het volk nu was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En ze legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho. Dus de tiende van de eerste maand. En wat was dat? Dat was net die dag waarop het lam van de Pasen apart moest worden gezet. En dat lammetje moest in huis worden genomen. En er is alle waarschijnlijkheid dat dat toen ook gewoon gebeurde. En ze gingen dus door de Jordaan. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen in Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Nou, dat wordt de schrik van die volkeren. Ja, God dat met de Jordaan doet. De Jordaan overigens ook een beeld van de dood. En het feit dat Israël als door het droge het land binnen kan trekken is ook weer een beeld van opstanding. Het gebeurt ook uitgerekend op de tiende van Nisan. En dan hoofdstuk 5, vers 6. Want de kinderen van Israël wandelden 40 jaren in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. En dus hier zegt de schrijver van die oude generatie is gedood, maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorraad hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. De besnijdenis was achterwege gebleven in de woestijn, om wat voor reden ook. En het schiedde, als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat ze genezen waren. Dus als het eerste wat plaatsvindt, de besnijdenis, teken van het verbond. En verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lienen afgewenteld. Daarom noemt men de naam van die plaats Gilgal, tot op deze dag. En terwijl de kinderen in Israël te Gilgal gelegen lagen, ze hielden zij het Pascha op de 14e dag dezelfde maand. Dus ze komen op de 10e komen ze binnen, op de 14e dag gaan ze het Pasen vieren. En ze aten van het overjarige koren. Ja, dat is het oude koren, wat kennelijk nog in schuren opgestapeld lag. Waarom? Nou, het is heel mooi om te zien. Israël die hield zich hier aan het feest van de eerstelingen. Op het eten van het koren van datzelfde jaar, ja, er stonden zware straffen als je niet eerst de eersteling offers had gebracht. En daarom eten ze hier van het overjarig koren, het oude koren wat nog in de schuren lag. Want ze moesten eerst het eersteling offer brengen voordat ze van de nieuwe koren mochten gaan eten. Nou, dat kon natuurlijk op de 14e niet, want ze moesten wachten tot de 16e op zijn minst voordat ze dat eerstelingenoffer konden brengen. En ze aten van het overjarig koren van het land, dus andere daags van de Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op, dus andere daags, nadat ze van het land overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israël hadden geen manna meer, maar ze aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Ja, daarna kunnen ze van de inkomst van het land eten, van alles wat van de groei, nadat ze eerst die eerstelinggaven hadden gegeven. Maar wat nou zo bijzonder is, wanneer zij in het land zijn gekomen, dan legeren ze daar aan de plaats Gilgal. Gilgal. En wat betekent dat? Dat woord dat betekent afgewenteld. De smaad van Egypte is afgewenteld. Nou, en waar moeten we nu aan denken? Als je denkt aan het afwentelen, wegrollen. Ja, dat zien we inderdaad precies bij het graf van de Heer. Daar werd ook die steen die werd weggerold, afgewenteld. En daar, kunnen we wel zeggen, werd de smaadheid van Christus, die werd er afgewenteld. Waarom? Hij stond op uit de doden. Ja, en hier zien we ook juist op dat moment de inkomst van Israël in het land. Daar werd de smaadheid van Egypteland, werd afgewenteld. Waarom? Ze stonden op nieuwe grond, opstandingsgrond. Ze waren in hun land. En zo zien we ook die steen die wordt weggerold. En de Heer Jezus staat op. En Dat is de smaadheid van Christus, die wordt afgewenteld. Die smaadheid van Christus, die heeft inderdaad ook alles met Egypte te maken. Hebreeën 10, vers 33, daar wordt bijvoorbeeld genoemd die smaadheid van Christus. En Paulus roept de gelovigen, de Hebreeuwse gelovigen in dat gedeelte op om toch maar vooral standvastig te blijven. En te wandelen door het geloof. Daarom is dat hele hoofdstuk 11 geschreven. En hij zegt ten dele, doch gedenkt aan de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Nu komen misschien verdrukkingen, maar je hebt al veel meer te verdragen gehad. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen en schouwspel geworden zijt. Dus hier is dat woord smaadheid. Dat is in het Grieks dezelfde vertaling als dat je in de Griekse vertaling van het Oude Testament ziet. En ten dele als gij gemeenschap gehad met degene die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad. En de roof in uw goederen met blijdschap aangenomen, wetend dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote gelding van het loon heeft. Die vergelding van het loon, daar zag ook Mozes op. In Hebreeën 11, vers 25, daar gaat het weer over de smaadheid van Christus. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Ja, dat was niet niks wat Mozes moest doen, die keuze die Mozes moest maken. Mozes die werd opgevoed als de zoon van Farao, zijn eigen zoon. Hij zou zelfs waarschijnlijk de leiding gekregen hebben van een machtig land. En dan zegt Mozes op een gegeven moment, gewerkt door het geloof, van ja, maar dat is mijn volk. En daar wil ik bij. Hij kiest voor de versmaadheid van Christus onder zijn eigen volk. Ja, hij kiest de plek van het verdrukte, van het gesmaade volk. En waarom deed hij dat? Nou, ziende op de vergelding van het loon. Hetzelfde als wat Paulus net aan de andere zijde van wetende dat we hier niet een blijvende stad hebben. En die smaadheid van Christus zien we dan ook in Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En eigenlijk zegt Paulus hier van, schaam je toch niet voor hem, voor een gekruisigde Christus. Weet toch dat het veel beter is om zijn naam te dragen, gekruisigde Christus, wetend ja, dat we een zoveel groter deel hebben in de wereld die komen gaat. Ja, en hoe dan? Ja, door die opstanding van Christus, die is afgewenteld. Die smaadheid is afgewenteld, zo, wat er ook in Gilgal gebeurde. De smaadheid van Egypte werd afgewenteld. En het volk van Israël was toen daadwerkelijk vrij. De Jordaan, de doodsjordaan, die lag ertussen. En ze stonden op nieuwe grond. Dat is de opstandingsgrond. We zijn een beetje afgedwaald van het begrip eersteling. Maar ja, eerstgeborene, het begin van de schepping. Eerstgeborene uit de doden. Ja, het heeft alles met de opstanding van de Heer Jezus Christus te maken. Ja, en ik hoop dat, misschien een tikkeltje verwarrend hier, want er zitten zoveel gedachten in. Maar ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk is geworden. En, ja, en in welke wonderlijke lijnen de schrift ons laat zien als het gaat over Christus Jezus en zijn opstanding. En dan wil ik de volgende keer het vervolg hierop. Pinksteren, Shavuot, het wekenfeest. En daar wilde ik dan vanavond mee beëindigen. Amen. Jazeker, als ik hem kan beantwoorden. Ja.
En later nog eens verteld. Maar ik dacht altijd dat de Heer Jezus dus eerst, zeg maar, als eerste weer naar de Vader ging. Met zijn eigen boek voor de Vader verschenen is als de goede. En toen kwam hij, of hij had natuurlijk dat verkeerd. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, nou, Eigenlijk vult het inderdaad heel mooi aan van wat ik wilde zeggen. Want dat verklaart dan inderdaad bijvoorbeeld ook dat brandoffer. Ja, dat brandoffer wat samen met de eersteling inderdaad gebracht moest worden. Dat brandoffer wat geheel en al voor de Vader was. En in de eerste plaats ja, was zijn opstanding niet voor ons. Maar inderdaad een beloning op zijn werk aan de Vader en voor de Vader. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Dus, en daarna pas zou die voor ons zijn. En dus ook voor een Maria. Ja, zeker. Bedankt.